Goedenavond. Fijn dat u er bent. Fijn dat u ook hier gekomen bent met een reden. Namelijk om samen met elkaar het woord van God te openen en daaruit te leren wie Hij is, wie de Heer Jezus is. En vanavond heb ik een heel bijzonder thema. Ik weet niet of u het al doorgekregen hebt. U weet het al? Weet u het al? Uitverkoren en voorbestemd. Daar willen we vanavond met elkaar over nadenken. Niet om onze intellectuele interesse te bevredigen, onze nieuwsgierigheid, maar om ons geloof te versterken en om door het geloof de vreugde te kennen die er is in de Heer Jezus en zo met elkaar, wat ook onze broeder net bad, een lichtend licht te zijn en een zout in deze donkere, duistere wereld die steeds verder van God afdrijft. We hadden gisteravond over de wederkomst, over de verschijning van de Heer Jezus, waarbij we zien dat de legers oorlog voeren tegen het land. En dat is waar het naartoe gaat. En daarom mogen wij vanavond met elkaar ons verheugen door het geloof in onze God. We gaan lezen eerst uit Handelingen hoofdstuk 13... en daarna iets uit natuurlijk de brief aan de Efeziërs. En tenslotte nog iets uit 2 Timotheus hoofdstuk 1. We beginnen met Handelingen hoofdstuk 13. En we lezen daar in vers 48... Als daar het evangelie wordt gepredikt door de apostel Paulus, dan staat er in de Telos-vertaling, daar lees ik uit. Toen u de volken dit hoorden, verblijden zij zich en verheerlijkten het woord van de Heer. En allen geloofden die tot het eeuwige leven bestemd waren. Die tot het eeuwige leven bestemd waren, voorbestemd. Uitverkoren en voorbestemd. En het woord van de Heer werd door het hele land verbreid. Dan uit de brief, de prachtige, kostbare brief van Paulus aan de Efeziërs. Hoofdstuk 1, waar de apostel ons eigenlijk de rijkdommen laat zien die er geschonken zijn in de Heer Jezus, aan de gemeente, aan de gelovigen. En we lezen dan in vers 3 van Efeziërs hoofdstuk 1. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening, met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten, in Christus, zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde, terwijl Hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft naar het welbehaag van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Dat is een hele mond vol. Maar laat dat even rustig bezinken. We gaan er zo wat nader op inzoomen. En tenslotte een prachtig gedeelte uit 2 Timotheus hoofdstuk 1... En dat is dan de laatste van de inleidende teksten. Ik kan nog meer teksten noemen, maar daar wordt het misschien een beetje veel. Maar we gaan er zo nog wel wat bekijken. Maar als inleiding lijkt me dit voldoende. 2 Timotheus 1 in vers 8. Waar Paulus eigenlijk aan zijn geliefd kind Timotheus schrijft. Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer. Nog van mij zijn gevangenen, maar lijdt verdrukking met het evangelie naar de kracht van God, die ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar dan komt het, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen. De genade in Christus Jezus die ons, die u, gegeven is wanneer? Voor de tijden van de eeuwen. Nou, tot zover dan tot nu even de lezing uit Gods woord. We gaan zo nog wel wat andere teksten lezen nogmaals. Broeders en zusters, wij leven in een tijd waarin het evangelie van God steeds minder begrepen wordt. Uiteraard weten we allemaal wel, zoals u hier zit, denk ik, dat er maar één naam gegeven is onder de hemel waardoor wij behouden moeten worden. Dat is de naam van de Heer Jezus. Maar er is nog zoveel meer. De lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van Gods wezen, de hele volheid van God is ons openbaar geworden door de Heilige Geest die ons leidt tot de volle waarheid. Johannes 16, vers 13. En dat brengt ons altijd bij het wezen van God, onze God. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Opdat wij zouden zijn, en dat hebben we net gelezen, tot lof van zijn heerlijkheid. En het grote probleem is ons beperkte verstand. We gaan straks kijken naar uitverkiezing en voorbestemming. Maar daarbij moeten we wel leren te leven, te begrijpen, uit geloof wat de schrift zegt. En niet onze eigen logische redeneringen daarop los te laten. Deze thema's, uitverkoren en voorbestemd, hebben geleid tot grote problemen bij veel oprechte broeders en zusters, met name uit de reformatorische gezindten. Ik heb diverse mensen op de Bijbelstudies die hun hele leven worstelen met deze thema's. Omdat ze van jongs af aan gehoord hebben, het moet je gegeven worden. Je moet wachten op het moment dat je een bekering meemaakt en dat je mag weten of je wel of niet uitverkoren bent. En vaak gebeurt dat dan niet, en er zijn er maar een paar die dat dan wel hebben. En dat leidt tot grote gewetensproblemen. Dat is niet de rijkdom van het evangelie. Het is niet de heerlijkheid van Gods genade. Het is een menselijk systeem. Vanavond willen we het woord openen om te kijken wat zegt nou de Bijbel. En dan moet u proberen om uw menselijke, natuurlijke intellect, uw logische denken even opzij te zetten en te accepteren wat het woord van God zegt en dat te laten staan. Vanochtend had ik een broeder op bezoek. Ik zei, ik ga vanavond spreken over uitverkiezen en voorbestemming. Hij zei, dat zijn net als twee rails van een spoor. U kent dat misschien wel. En in de horizon komen ze bij elkaar. De ene is de menselijke verantwoordelijkheid. We moeten ons bekeren. Het evangelie moet aangenomen worden. En de andere rails is dat van Gods voorbestemming, van Gods uitverkiezing, van Gods soevereine genade. En die twee krijgen we niet bij elkaar in dit leven. Maar pas aan de horizon, als we straks bij de Heer zijn, zal het ons duidelijk worden. Dus laat dat allebei staan. Maar daar gaan we zo nog wel meer over horen. Er is een evangelie voor de ongelovigen. En er is een evangelie voor de gelovigen. Want het evangelie voor de gelovigen brengt Paulus in de brief aan de Romeinen. Daar was een gemeente. Hij schrijft in hoofdstuk 1, vers 15, dat hij het evangelie komt brengen via deze brief. Maar het evangelie voor de ongelovigen, moet u even opzoeken, Handelingen 20... is heel duidelijk. Je moet het aan ongelovigen niet over de uitverkiezing gaan beginnen. Want dat is niet het evangelie bedoeld voor de ongelovigen. Dat is een evangelie voor de gelovigen. De ongelovige mensen die nog in het vlees zijn, in de duisternis, daarvan zegt Paulus in Handelingen 20 vers 21 dat hij, kijk je maar mee, zowel aan Joden als Grieken de bekering tot God en geloof in Jezus of in de Heer Jezus Christus heeft gebracht. Hij betuigde dat. Het evangelie voor de ongelovigen is: bekeer je, want je bent verloren. En er is er één in de hemel die zijn zoon gegeven heeft, opdat jij behouden kunt worden. Dat is het evangelie voor de ongelovigen. En in Handelingen 17 lezen we het volgende in vers 30. Mag ik ook even opzoeken? Dat is een evangelie dat Paulus brengt aan de mensen in Athene. Je zou kunnen zeggen de wijze mensen van deze tijd, de wetenschappers. De mensen die het menselijke redeneren op een hoog vaandel hebben staan. Tegen hen zegt hij: met voorbijzien dan van de tijden van onwetendheid beveelt God nu aan de mensen, dus aan alle mensen, dat ze zich allen overal moeten bekeren. Ziet u dat? Dat is de ene rails van het spoor. Ze moeten zich allen overal bekeren. Waarom? Omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen. Door een man die hij daartoe heeft bestemd. Waarvan hij aan allen zekerheid heeft gegeven door hem uit de doden op te wekken. Een ongelovige moet weten dat hij zich moet bekeren. Omdat hij of zij verloren is voor een heilig God. En als hij zich niet bekeert, zal er een dag komen waarop hij of zij geoordeeld wordt. Door een man, de mens Jezus Christus, die God met heerlijkheid en eer gekroond heeft. Die man heeft ook onze zonde gedragen. Die man heeft, ja, de straf die wij verdienen op hemzelf genomen. Dat is het evangelie voor de ongelovigen. Maar aan een ongelovige gaat u niet praten over de uitverkiezing. En ook niet over de voorbestemming. Want dat is het evangelie voor de gelovigen. Zodat zij opgroeien in de kennis van God. Nou, uitverkiezing en voorbestemming zijn twee aparte begrippen die te maken hebben met twee verschillende doelen. Ze lijken heel erg op elkaar, maar uitverkiezing heeft te maken met de rijkdom van Gods genade. Heeft te maken met onze nood. We waren zondaren en God heeft een verlangen voor die mensen. Namelijk dat zij heilig en onberispelijk en rein zullen zijn, zoals zijn zoon dat voor zijn aangezicht is. En voorbestemming heeft meer te maken met de heerlijkheid van zijn genade. Dan heeft het niet meer met onze nood te maken, dat wij van iets wat we waren tot iets worden dat hij door het offer op het kruis bewerkt heeft. Maar daar heeft het te maken met zijn eigen verlangen, met zijn eigen voornemen, met zijn eigen vreugde. Uitverkiezing en voorbestemming, broeders en zusters, hebben allebei te maken met het wezenlijke kenmerk van het christendom. Als ik u vanavond zou vragen, wat is het wezenlijke kenmerk, wat is nou het unieke van het christendom, wat zou u dan antwoorden? U gaat niet antwoorden natuurlijk. De een zal misschien zeggen, ja, dat we gered zijn door het bloed van de Heer Jezus, maar dat gold eigenlijk ook al voor de oud-testamentische geloof. Of misschien opnieuw geboren. Of misschien eeuwig leven. Maar weet u wat het wezenlijke is van het christendom? Dat zijn de dingen, de hemelse dingen, die in God zelf verborgen waren, ten tijde van het Oude Testament, en die nu zijn geopenbaard aan de apostelen en via de apostelen aan ons. God heeft in zichzelf een voornemen gehad, waartoe hij een gezelschap heeft uitgekozen, voorbestemd, tot zijn eigen vreugde. En dat zijn de hemelse zegeningen waar ik over heb gelezen in Efeze 1, vers 3. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in hem, in Christus. Nou, misschien kunt u even met mij mee weer naar de Efezebrief. Dan gaan we daar eerst even naar hoofdstuk 3. En daarna naar dat eerste hoofdstuk wat ik net heb gelezen. Dus het wezen van het christendom, broeders en zussen, dat moet u even pakken vanavond. Er is in God zelf een voornemen voordat er een wereld was opgekomen. Dat was in hem. En dat voornemen heeft hij aan de Zoon meegedeeld. Ik ga dat zo nog even laten zien. En dat voornemen, dat betreft een uniek gezelschap, de gemeente van God. Dat voornemen was niet bekend aan de geslachten van de mensen van het Oude Testament, Colossenzen 1, vers 26. Maar hij heeft dat nu geopenbaard aan u en aan mij. Kijk maar even mee, Efeze 3 staat in vers 9. Paulus was daar een rentmeester van de verborgenheid. En dan staat er die van alle eeuwen verborgen was in God. Ziet u dat staan? Dus van alle eeuwen af is er iets verborgen geweest dat in God aanwezig is. Maar dat openbaar is geworden toen de apostelen, vooral de apostel Paulus, door de Heilige Geest dat geopenbaard kregen. Het is ons geopenbaard door de Geest, schrijft hij in 1 Korinthe hoofdstuk 2. De Geest die hen en ons leidt tot de volle waarheid. Kijk, de 12 apostelen waren getuigen van het leven van de Heer Jezus. Maar de Heilige Geest is getuige van dat wat in God is. Want de Heilige Geest doorzoekt de diepten van God. En heeft dat wat in God verborgen is geweest, openbaar gemaakt aan de apostelen. En de apostel Paulus is daar een rentmeester van. Dat betekent dat hij degene is die het in de Bijbel heeft opgeschreven. Nou, gaat u maar even naar hoofdstuk 1 dan. Wat is er dan in God verborgen geweest? Wat is er openbaar geworden in die twee begrippen? Uitverkiezing en voorbestemming. Er staat dat wij, hoofdstuk 1, vers 3, met alle geestelijke zegeningen zijn gezegend in de hemelse gewesten, in Christus. Dat betekent, u heeft alle voorrechten die de mens Jezus Christus ook heeft verkregen in zijn positie voor God de Vader. Dat is één op één gelijk. En dan gaat de tekst verder. Zoals hij ons, let op, in hem, dus in Christus, heeft uitverkoren. Dat betekent niet dat hij van tevoren al wist wie in hem zouden geloven. Nee, dat betekent een uitkiezen, een verkiezen van een gezelschap mensen in hem. De genade die ons gegeven is in Christus voor de tijden van de eeuw. Dus anders gezegd, voor de grondlegging van de wereld heeft God een verlangen in zichzelf gehad voordat er een zondeval was, voordat u geboren was. En dat is, ik wil een gezelschap mensen hebben die aan mijn Zoon gelijk is. Die voor mij net zo zijn als hij. Heilig en onberispelijk. Wauw. De Zoon was ten alle tijde voor God de Vader een vreugde. In het Vaderhuis, zo stel ik me dat voor. En de Vader en de Zoon, ze hebben een verlangen gehad. We gaan mensen naar ons beeld maken. We gaan een gezelschap uitkiezen die net zo heilig en onberispelijk zijn als jij. Maar daartoe konden wij geen God worden. De Heer Jezus moest mens worden. Ik heb u een plaats bereid, zegt hij. En als ik u een plaats heb bereid, ik ga u een plaats bereiden, zal ik komen en u tot mij nemen, opdat u ook mag zijn waar ik ben. Het voornemen in God is een gezelschap. Even heilig en even onberispelijk als de Heer Jezus. Daartoe werden wij geen God, daartoe werd Hij mens. Een wonder, hè? Maar er staat, als u even goed leest, Efeze 1. Goed lezen. Voor de grondlegging van de wereld. U bent hier vanavond. En als dit in uw hart daalt. En daar mag u vanavond over nadenken als u straks naar huis gaat. U bent hier vanavond in 2023. Op 24 mei. Maar God heeft in zichzelf u al persoonlijk voorgekend, u persoonlijk uitgekozen om deel te hebben aan dezelfde positie als Christus heeft voor hem. Kunt u dat begrijpen? Want ik zei in het begin, leg even de logica naast u neer, want dan gaat u weer zeggen, ja, maar zijn er dan ook mensen die niet uitverkoren zijn? Zijn er dan ook mensen? Stop! Dit is het evangelie voor de gelovigen. Dit is om u te laten groeien in de kennis van God. Tot bewondering van de lof en heerlijkheid van zijn genade. Want het ene spoor zegt, allen moeten tot bekering komen. God wil niet dat er mensen verloren gaan. Hij wil dat alle behouden worden. Ook waar. Kan ik dat begrijpen? Nee. Andere spoor is, maar hij heeft in zichzelf een gezelschap uitgekozen. Die even heilig en onberispelijk zijn voor zijn aangezicht als zijn zoon. In Titus 1 vers 1 staat de uitverkorenen van God. De uitgekozenen van God. Toen er nog niets was, waren de vader en de zoon in overleg. En in de Godheid met de Heilige Geest erbij uiteraard, de drie ene God, is er gesproken over u. Dat is de uitverkiezing. U bent niet uitgekozen om in de hemel te komen, maar u bent uitgekozen om als de zoon te zijn. Heilig en onberispelijk voor hem in liefde. Helemaal passend bij het karakter van God. Heilig, want God is licht, en in liefde. Want God is liefde. En dit is het wezen van het christendom. Er zijn heel veel mensen behouden in de Bijbel. Oude Testament, Job, Mozes, Abraham, tijdens de grote verdrukking, een grote schaar die niemand tellen kan, maar zij behoren niet tot dat gezelschap waar het hier over gaat. Daar mag u wel toe behoren. Nu begrijpt u misschien waarom Colossenzen 1 vers 12 zegt, waar u de Vader dankt, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van alle heiligen in het licht. Want dit zorgt voor een enorme dankzegging. Dank u wel, Vader. Wat een genade. De genade is mij zelfs gegeven voor de tijden van de eeuwen. Toen de Vader de Heer Jezus zag, toen zei hij, Dirk-Jan Jansen, geef ik die genade in mijn zoon. Hij heeft me nog niet eens gezondigd, maar ik heb hem al daarvoor uitverkoren, uitgekozen. Wat is nou de oorsprong Gods eigen voornemen? En in Efeze 3 vers 11 staat er, dat is het voornemen van de eeuwigheden. Kunnen wij ons niet beseffen, kunnen wij ons niet bevatten, wij kunnen er helemaal niks bij voorstellen. Maar God is van eeuwigheid af al liefde. En in de Vader en de Zoon werd die liefde beleefd. De Vader heeft de Zoon lief en de Zoon heeft de Vader lief. God is liefde van eeuwigheid af. En in die liefde wilde zij graag mensen invoeren. Maar dat kan pas als we passen bij Gods heiligheid. Heilig en onberispelijk. Daartoe zijn we uitgekozen. Mooi, hè? Landt het al een beetje of niet? Het wordt nog mooier, hoor. Dit is de rijkdom van zijn genade. Dat leest u in Efeze 1, even verderop. Want daar was wel het bloed van de Heer Jezus voor nodig, broeders en zusters, om dat voornemen uit te voeren. Want allen hebben gezondigd in Adam en schieten tekort. En dan staat er in Efeze 1, vers 7, de Heer Jezus in wie wij de verlossing hebben, door zijn bloed. De vergeving van overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade. Want wij waren totaal ongeschikt om in dat uitverkiezende verhaal ingepast te worden. Ik stal geld van mijn moeder vroeger. Ik vloekte. Ik vervloekte de Heer Jezus. Elke dag. En toch was ik uitverkoren, uitgekozen. Hoe is het mogelijk? Wat een wonder, toch? Dat is een rijkdom. Want we hebben de vergeving van de overtreding en de verlossing van al die zonden in en door zijn bloed. Maar nu gaan we naar de voorbestemming. De uitverkiezing is om heilig en onberispelijk te zijn. Ja? Maar de voorbestemming is net een iets andere term. Die heeft te maken met wat ik heb voorgelezen in Handelingen 13. Er staat, toen de volken dit hoorden, verblijden zij zich en verheerden het woord van de Heer. En alle geloofden die tot het eeuwige leven bestemd waren. Lieve broeders en zusters, u bent niet alleen uitgekozen om net zo heilig en onberispelijk voor God te zijn in de liefde als de Heer Jezus. Maar u bent ook voorbestemd om omgang te hebben met de Vader en de Zoon. U bent uitverkoren om iets te zijn, namelijk heilig en onberispelijk, maar u bent voorbestemd om deel te hebben aan die gemeenschap. De gemeenschap van het huis van de Vader. En dat is het eeuwige leven, dat zij u kennen. Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen en de enige waarachtige God en Jezus Christus zijn Zoon, de waarachtige Zoon, de enige geboren Zoon. Johannes 17, vers 3. Gaat u even mee met Efeze 1, vers 5? Er staat dit, ik moet u heel goed lezen, want dit is geweldig. Er staat, terwijl hij ons van tevoren, dus weer voor de tijden van de eeuwen, door Jezus Christus, niet door onszelf, niet door werken die wij gedaan hebben, maar door Jezus Christus. En dan komt het, dat staat in de Telersvertaling tot het zoonschap. De HSV heeft hier iets anders. Dat staat in de Herziene Statenvertaling tot kinderen, geloof ik. Maar dat is niet oké. Er staat tot het zoonschap. Dat is de intieme plaats die zonen hebben in het huis van de Vader. Als de verloren zoon terugkomt, dan zegt de vader, doe hem sandalen aan zijn voeten. Want de slaven liepen daar blootsvoets in huis. Hè? Maar de zoon mocht in sandalen. De zoon kreeg een ring aan zijn vinger. Met de zoon vierde hij feest. Dat wordt hier bedoeld. U bent voorbestemd om deel te hebben aan de atmosfeer die de vader en de zoon van eeuwigheid af met elkaar kennen in het huis van de vader. God deelt zijn geheimen met u. Dat doet hij met de zoon. En de slaven, die kregen de wet. Het oude verbond was met slaven. En het was een bediening van de dood. Maar Paulus zegt, je bent geen slaven meer. Maar je hebt de geest van het zoonschap ontvangen, waardoor wij roepen Abba Vader. Daartoe bent u voorbestemd. En dan staat er dit achter. Let op, twee dingetjes in Efeze 1 vers 5. En dit is heel cruciaal. Dit maakt mij heel blij. Er staat namelijk eerst voor zichzelf. Zie je dat? Voor zichzelf. En dan staat er naar het welbehagen van zijn wil. Ik zal het even anders zeggen. Hij heeft dit gedaan voor de vreugde van zijn eigen hart. Het gaat bij de heerlijkheid van de genade van God niet meer om onze zonde en om onze verlossing. Maar het gaat bij de heerlijkheid van Gods genade om zijn eigen verlangens. Om zijn eigen vreugde. Om zijn eigen welbehagen. Om zijn eigen blijdschap. En dat is, ik heb straks mensen bij mij die met mij kunnen praten over de Zoon. En de Zoon heeft straks mensen bij zich die met hem kunnen praten over de Vader. Gemeenschap hebben, omgang hebben. En de Zoon vertelt ons over de Vader, het Johannesevangelie. En de Vader vertelt ons over de Zoon. Hoewel niemand kent de Zoon dan de Vader. Hij vertelt ons over de Zoon. En hij wil dat wij in onze gemeenten, dat wij over de Zoon gaan praten. Zodat we de Vader leren kennen. Dit, broeders en zusters, is het eeuwige leven. Het eeuwige leven is niet altijd leven. Het eeuwige leven is omgang hebben met goddelijke personen. Nou, moet u eens met me mee naar Titus 1, heb ik net ook al iets uitgelezen, maar dit wordt in Titus 1 op een hele bijzondere wijze door Paulus beschreven. En in Titus 1 staat het volgende, namelijk, ik begin dan even aan het begin, hè. Daar staat Paulus, slaaf van God, als ook apostel van Jezus Christus, naar het geloof van de uitverkorenen van God, heb ik net genoemd, en de kennis van de waarheid die naar de godsvrucht is. In de hoop van, let op, het eeuwige leven, dat God, die niet kan liegen, beloofd heeft voor tijden van de eeuwen. Het eeuwige leven heeft God beloofd. Dat noemt Paulus in Efeze 3 vers 6 de belofte in Christus. Er is een belofte aan Abraham. Alle zullen gezegend worden in datzelfde geloof. Nou, als u gelooft in de Heer Jezus, bent u gerechtvaardigd. Dat is een belofte aan Abraham. Maar de belofte in Christus, de belofte voor de tijden van de eeuwen, kon maar aan één persoon gegeven worden door de Vader. En dat is aan de Heer Jezus, aan de Zoon. Er waren nog geen engelen, er was nog niemand. God zei tegen de Zoon, ik wil graag, zo graag, dat er mensen zijn die deel hebben aan deze gemeenschap. Dat is voorbestemming. Voorbestemd, bestemd tot het zoonschap. Uitverkoren om rein en onberispelijk te zijn. Voorbestemd om zonen te zijn. Intiem te zijn, dochters. Het zoonschap is volwassenheid, is bezig zijn met wat God belangrijk vindt. Naar het welbehagen van zijn wil. Delend in de liefde van de Vader voor de Zoon. Opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. Johannes 17, vers 26. Vader, ik wil dat ze bij me zijn. Daartoe bent u voorbestemd. Dit is de wijsheid die van eeuwigheid af verborgen is geweest. En die openbaar is geworden aan de apostelen. 1 Korinthe 2 vers 7. De wijsheid dat God dit mogelijk heeft gemaakt. Terwijl wij de zondaren waren vanaf het moment dat Adam gevallen is. Maar er is nog een aspect aan de voorbestemming. Die wil ik met u lezen uit Romeinen 8. En dat is een heel persoonlijk aspect. Want hier, wat ik tot nu toe gezegd heb, gaat steeds over een gezelschap, de gemeente van God, de gemeente van de Heer Jezus, de verborgenheid. Dat er een lichaam is van Christus, een gezelschap dat aan hem gelijk is, dat aan hem verbonden is. Maar nu in Romeinen 8, vers 29, gaat het over de persoonlijke voorkennis die God heeft gehad in en aan u. Aan mij. Opdat u opgroeit door de kennis van God. Daar staat in Romeinen 8 vers 29, want hen die hij tevoren heeft gekend. Wauw. Toen ik een jaar of 9 was, of 10, toen werd ik 's ochtends een keer wakker op een zaterdag, ik weet het nog heel goed. En toen bekroop mij ineens de enorme angst van mijn totale nietigheid. Zoveel mensen. Wie ben ik? Wat doe ik hier? Wat stel ik voor? Toen kwam ik tot bekering, veel later. En nu, vandaag, mag ik weten, maar wacht eens even, ik ben voorgekend. God heeft u uitgekozen, u persoonlijk voorgekend, ieder van u, en ikzelf, en al die gelovigen. Hij heeft ze tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Zie je dat? Van tevoren. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En vers 30. En hen die hij tevoren heeft bestemd, die heeft hij ook geroepen. Ja, ik werd geroepen op 30 november 1993. De ene rails van het spoor. Dirk, je moet je bekeren. Hoezo? Je bent een zondaar, wat? Laten we zeggen wat de Bijbel zegt. Maar ik ben nog niet zo slecht als die. Nee, maar ho, stop. De Heer Jezus. Hij zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid. Ik heb mij toen bekeerd. En toen mocht ik weten, er is nog een andere rails. God heeft mij al van tevoren daarvoor uitgekozen. Snap ik dat? Nee. Begrijp ik dit? Nee. Maar ik verblijf mij in het evangelie voor de geloven. Ik krijg heel vaak de vraag van, ja, maar heeft God dan ook mensen uitverkoren om naar de hel te gaan? Zoals Calvijn dat leerde in de dubbele predestinatie. Nee. Staat ook niet in Romeinen 9, de vaten van de toorn. Die hebben zichzelf bestemd door hun gedrag tot het oordeel. Maar God bestemt helemaal niemand van tevoren tot de hel of tot het eeuwige verderf. De mensen verharden zichzelf en God verhardt hen vervolgens. Dat is wat Gods woord leert, naar mijn idee. Gaan we even verder. Die heeft hij ook gerechtvaardigd. Rein en onberispelijk voor hem. U bent daartoe uitgekozen. U mag weten dat u altijd voor God zo staat. Aangenaam in de geliefde, begenadigd in hem. En die hij heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. Broeders en zusters, wat voor probleem u ook heeft. Misschien heeft u iets in uw lichaam, of iets in uw mentale leven, of misschien heeft u wel ergens anders moeite, dat kan bijna niet anders. U mag weten, ik ben verheerlijkt. Gezegend met alle geestelijke zegen. En als God mij heeft uitverkoren en voorbestemd om straks bij hem te zijn, in de intieme omgang met hemzelf, gelijk aan de Zoon, dan gaat dat ook gebeuren. Sterker nog, ik sta nu al in die gunst voor de Heere God. Niet door eigen werken, door de genade die ons gegeven is, voor de tijden van de eeuwen. Broeders en zusters, verheugt u zich hier nou in, wortel u zelf in deze dingen. Want in Romeinen 8 vers 29 en 30 zit helemaal niets van uzelf bij. Nul. Paulus vertelt het evangelie aan de gelovigen in Rome. Hij zegt, jullie hebben het woord aangenomen, hoofdstuk 1, maar hoofdstuk 8... Wie zal de uitverkorenen van God beschuldigen? Hij heeft je immers voorgekend. Hij heeft je bestemd. Hij heeft je geroepen. Hij heeft je gerechtvaardigd. En hij heeft je verheerlijkt. Wat kan er mij dan nog gebeuren? Wie zal mij dan scheiden van de liefde van God? Dood? Nee. Het leven dan met al zijn problemen? Nee. Engelen dan misschien? Nee. Allerlei machten en duivelse krachten ook niet. Waarom niet? Dit is de heerlijkheid van zijn genade. En weet u, we zijn in de gemeente veel te vaak het onszelf beter. Maar de Bijbel leert ons met hem bezig te zijn. En de gemeente in Efeze was een gemeente die daar rijk voor was. Ze waren heilig en getrouwen enzovoort. Maar ik vraag me af, waar kan de Heilige Geest deze dingen nog kwijt? Hè? Bij jullie gelukkig. Weet je wat ook voorgekend was, voor de grondlegging van de wereld? Het lam. 1 Petrus 1. Heel bijzonder. Niets gaat buiten God om. En God weet alles, God is almachtig. Ja maar dit, ja maar dat, dan gaan we weer met onze menselijke redeneringen. Petrus 1 vers 20. Hij is wel voorgekend voor de grondlegging van de wereld, het lam hè. Maar in het laatst van de tijden geopenbaard ter wille van u. Ter wille van u. God wist van een zondeval. God had het lam al voor de grondlegging gekend. Maar zelfs, let op, voordat u gezondigd had, voordat er sprake was van de duivel die in opstand kwam, heeft God al u uitgekozen, voorbestemd en voorgekend. Gaat helemaal buiten uw eigen werken om, uw eigen gedrag. God erbarmt zich over wie hij wil. En hij heeft een hart wie hij wil. Het klinkt een beetje alsof het maar één rails is. Maar Paulus noemt allebei. Allebei. Ieder die gelooft in het bloed van de Heer Jezus wordt gerechtvaardigd. Ieder die gerechtvaardigd is, mag weten dat God zich erbarmt over wie hij wil, maar hij verhardt ook wie hij wil. Als mensen zich verzetten tegen hem, dan verhardt hij ze uiteindelijk, zoals bij Farao. Die twee dingen, lieve mensen, broeders en zusters, laat ze allebei lekker staan. Ik krijg dat niet bij elkaar. Ik krijg niet bij elkaar hoe de Heer Jezus enerzijds God de Zoon is, alwetende, en anderzijds de mens die zegt, ja maar van die dag weet ook zelfs de Zoon niet. Dat hij honger had en dorst en aan de andere kant de schepper van alle dingen is. Begrijpt u het? Nee. Zo is het ook met de uitverkiezing en de voorbestemming. Het zijn geweldige eigenschappen van onze God en Vader om ons in te verblijden en te verheugen opdat wij opgroeien in de waarheid. En die heiligheid die we voor God hebben en die liefde waarin we staan, dat we die in de praktijk in onze levens ook waarmaken. Dat kan alleen maar als we wortelen in wie hij zelf is. En dat is het verlangen van onze God en Vader, dat er vandaag mensen zijn in Apeldoorn, Deventer, Holte, waar komt die allemaal vandaan? Ik weet het allemaal niet. Harderwijk. Die staan voor zijn woord. En die een licht zijn. Die een zout zijn. Die niet meegaan met de wereld. Zeg maar, ik sta op het woord. Waarom? Mijn God heeft mij uitverkoren. Om iets straks te zijn. Maar nu mag ik het al zijn. Ik ben nu al verheerlijkt. Niet omdat ik zelf dan in mijn eigen hoekje maar erover gaan verblijden, maar omdat ik in deze wereld graag een getuige wil zijn. Vader, heilig hem in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. De Heer Jezus zegt uw woord. Dat betekent dat wat de Vader openbaar gemaakt heeft. Nou, tenslotte, het is al bijna even, Romeinen 9 nog even. Het is enorm overweldigend, vind ik. Ik weet niet of u dat beleeft hoor, maar als ik hierover nadenk, ga ik de Heer groot maken. Dat ik niet zomaar een mens ben zoals de vele miljarden, u ook niet, maar dat de Heer God u heeft uitverkoren. Mag u van genieten, u hoeft niet gaan na te denken over al die andere mensen, hoe zit het dan met die, laat het aan hem over. Mensen vragen mij zulke dingen en dan wijs ik altijd op Romeinen 9, dus 14. Is er soms onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. Als ik dat weet, laat ik alle vragen bij hem. Hoe zit het dan met al die kinderen? Hoe zit dat? Is er soms onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. Dat is onze God, toch? Nou, en dan zegt Romeinen 9, daar sluit ik mee af, vers 23. Er staat dat er vaten van de toren zijn, vers 22, tot het verderf voorbereid. Let op, er staat niet door God tot het verderf voorbereid, maar dit is zichzelf voorbereid door te zondigen. Je moet altijd goed lezen wat er staat. En dan komt het, vers 23, om bekend te maken, vanavond hebben we dat geprobeerd, de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vaten van de barmhartigheid, die hij tevoren tot heerlijkheid heeft bereid. Broeders en zusters, deze dingen zijn ons openbaar gemaakt om de heerlijkheid van God, de Vader van onze Heer Jezus, ons bekend te maken. Opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Naar het welbehagen van zijn wil. Tot zijn vreugde. Want God verheugt zich in mensen die zijn wil doen. Niet altijd perfect, maar die een verlangen hebben. Die zeggen, ja maar dit is mijn doel in mijn leven. Om de Heer Jezus groot te maken. Om hem te dienen. Om mijn God en Vader eer te doen. Want hij heeft mij uitgekozen. Hij heeft mij voorbestemd. En omdat ik dat ben, wil ik er alles aan doen om hem in dit leven welbehagelijk te zijn. Door de Heilige Geest die ons gegeven is. En dat doen wij door ons op dit soort avonden en met elkaar, als we elkaar opzoeken, we hadden net een bid stond even, om met elkaar te spreken over wie hij is. Dat bouwt op, broeders en zusters. Dat versterkt. Dat hebben we steeds weer nodig. Zodat als het ware van ons gaat afstralen, dat niets ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Wie zal de uitverkorene van God beschuldigen? Dan gaat u zo naar huis met deze geweldige dingen. Lees het nog na, luister het misschien na, ik weet niet of het ergens nog gepubliceerd of wat dan ook. Houd het vast. Dit is uw God, die deze dingen heeft verborgen in zichzelf. De mensen van het Oude Testament wisten het niet. En nu in deze tijd is het u zomaar openbaar. Maar de vraag is, wat doen wij ermee? Wat doen wij ermee? Zullen we danken met elkaar? Trouwe God, Vader, wat een rijkdom in de Heer Jezus heeft u ons gegeven. Niet nu, maar voor tijden van de eeuwen, voor de tijd begon. En het is om uw eigen heerlijkheid te tonen. Uw liefde, uw licht, uw waarheid, uw gerechtigheid. U wilde deze gemeenschap met de Zoon niet voor uzelf houden. U wilde een gezelschap dat hierin kan delen, dat dit kan meevoelen, dat in uw liefde kan genieten. En het is mogelijk geworden, Heer Jezus, door uw offer. U bent de duisternis ingegaan. U bent gekomen van de Vader uit. Naar een wereld in de dood. Om het voornemen van uw Vader uit te voeren. Zijn voornemen. En u heeft het gedaan. Allen die u door de Vader zijn gegeven, heeft u bewaard. En u zal ze bewaren. En we zullen straks zijn in het huis van de Vader. En we zullen straks dat hele voornemen, wat u heeft voorgenomen, Vader, werkelijkheid zien worden, als daar een vreugdegejuich zal zijn in de hemel. Van al die miljoenen verloste mensen, die allemaal stuk voor stuk voorgekend zijn, allemaal stuk voor stuk het beeld van uw Zoon weerspiegelen. Wat een vreugde zal dat zijn. Geprezen en geloofd zij uw grote en uw machtige naam. Amen. Amen.